Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars, in deze uitzending van De Kerk leeft. Vandaag hebben we bij ons in de studio voormalig deken van Leuven, deken De Gint. Vandaag deken van de pastorale zone Mechelen. Deken De Gint, hartelijk welkom en dankjewel voor uw komst bij ons in de studio.
Graag gedaan.
Het werd een tijdje geleden al aangekondigd. Het aartsbisdom heeft een herstructurering doorgevoerd. U bent ons aangewezen als de persoon die ons daar alles over kan vertellen. U zal zelf ook Leuven verlaten binnenkort. Wilt u zichzelf misschien eerst voorstellen aan onze luisteraars? Wij bij Radio Maria kennen u natuurlijk als deken van Leuven, voormalig deken van Leuven, en ook als voorzitter van Kerk in Nood, maar dat is misschien niet het geval voor al onze luisteraars.
Ja, ik zal het even uitleggen. Hè. Wie ben ik? Ik ben eigenlijk een Mechelaar van oorsprong. Dus ik ga terug naar mijn roots. Dat maakt ook wel, dat is ook iets een beetje speciaal. Ik heb gedurende 15 jaar in het Mechelse gewerkt, als ceremoniemeester van kardinaal Daniels nog. En daar de federaties helpen oprichten. Dan ben ik gevraagd door de kardinaal om naar Leuven te komen, om daar de dekenaten op te nemen. Hè. Eerst was het gewoon maar Leuven. En enkele dagen voor de benoeming zei men, je moet ad interim ook er nog Heren, dat is een, in de buurt van Leuven, en Bierbeek, dat is ook in de buurt van Leuven, ad interim erbij nemen. Dus was er eigenlijk toen al een klein technisch probleem dat men niet voldoende dekens vond om de 15 dekenaten die toen ontstaan zijn, dat is 14 jaar geleden, men kwam van 70 dekenaten naar 15 dekenaten.
70 dekenaten dan binnen Vlaams-Brabant?
Vlaams-Brabant, dat betekent Vlaams-Brabant en Mechelen. Dat is een stukje Antwerpen, van de provincie Antwerpen. En eigenlijk, laat ons zeggen, al wat rond Brussel ligt.
Ja.
Dus niet de provincie Waals-Brabant, maar eigenlijk de provincie Vlaams-Brabant.
Ja. En ja, u zegt ja, 14 jaar geleden zijn ze dus al van 70 naar 15 dekenaten gegaan. Wat was de reden daarvoor, omwille van de haalbaarheid?
De haalbaarheid. Eigenlijk is een deken de verantwoordelijk, daar komt het eigenlijk oorspronkelijk van, van decemviri. Van de Romeinse tijd, dat elke tiende man verantwoordelijk was voor de negen anderen. En dus met de kerkelijke structuur, zelfs voor de middeleeuwen, heeft dat overgenomen. Dus een deken was verantwoordelijk voor negen andere pastoors. Dat was in de dekenaat zal het er wel wat meer geweest zijn als de andere. Maar men heeft eigenlijk altijd een begeleider van andere pastoors gehad.
Ja.
Gedurende alle eeuwen heen. En dus nu blijkt dat het aantal priesters vermindert en dat men dus die begeleidingsfunctie moet aanpassen. En dat is eigenlijk het fundamentele idee van we moeten onze dekenaten groter maken, omdat uw korps dat eigenlijk kleiner wordt.
Ja, maar het feit dat een dekenaat dan groter wordt, wil dan ook zeggen dat de taken voor de deken groter worden en dat het...
Dat klopt, ja. Maar er is ook wel een... eigenlijk hebben wij in ons bisdom een heel bizarre structuur. Wij zitten met taalgebieden en dus men heeft ook drie ulebisschoppen. Wat zeer uitzonderlijk is in heel de wereld, dat in een klein gebied met eigenlijk volgens de normen niet zo grote aantal inwoners, men toch 3 julebisschoppen heeft. Waarom? We hebben een Nederlandstalig gebied, dat is Vlaams-Brabant en daarom en Mechelen, omdat daar een stukje van de provincie Antwerpen in zit. Dus bijvoorbeeld, de bisschop van Antwerpen is niet verantwoordelijk voor heel de provincie Antwerpen. Dat is raar omwille van de historische redenen. En die historische reden is omdat de hoofdzetel van de katholieke kerk, heel vaak denkt men dat dat Brussel is. Nee, het is eigenlijk Mechelen. De metropool, de Haanse kerk van België, staat in Mechelen. En als dus een aartsbisschop zijn kerk moet hebben, ja, dan staat hij in Mechelen. En vandaar dat dat niet, ook al ligt dat in de provincie Antwerpen, behoort dat tot het aartsbisdom Mechelen, Brussel. Zeer bizar. Een andere bizarre zaak is dat we een tweetalig gebied hebben, Brussel, waar dan een hulpbisschop voor verantwoordelijk is, Jean Corols. En dan hebben we ook nog Waals-Brabant, wat eentalig Frans is. En dat is dan Jean-Luc Hutzey. En voor Vlaams-Brabant is dat Koen van Hoeten. Dus vandaar dat dat een heel bizarre combinatie is van waar elk vicariaat een beetje georganiseerd is als een bisdom. Dus de kardinaal doet de supervisie en er zijn diocesane diensten, maar eigenlijk is elk vicariaat een beetje georganiseerd gelijk als een bisdom.
Ja. En aan het hoofd van elk van die 3 vicariaten van het aartsbisdom staat een hulpbisschop.
Ja.
En dan onder het vicariaat, om zo te zeggen, als we dan een trapje lager gaan, zijn dan de dekenaten en zijn dan de dekens. En daaronder dan de gewone parochies of parochiefederaties?
Pas parochiefederaties en parochies.
Ja, oké. Okay.
Dus je ziet, het is een beetje... In andere bisdommen heeft men de bisschop en daaronder de bisschopsraad en de dekens. Maar hier is dat... Een
op
beetje
Belgisch.
Complexer.
Ja, op zijn Belgisch, om zo te zeggen.
Op zijn Belgisch, ja, want wij zitten daar ook met verschillende regelgevingen. Hè. Bijvoorbeeld als men zegt over kerkgebouwen, heeft Vlaanderen een regelgeving, heeft Brussel een regelgeving en Wallonië een regelgeving. Dus voor het Franstalige gedeelte vallen die onder de Waalse regelgeving, Brussel onder de Brusselse regelgeving en Vlaanderen en Vlaams-Brabant en Mechelen onder de Vlaamse regelgeving. Dus dat is zeer complex.
En dus 14 jaar geleden zijn de 70 dekenaten binnen Vlaams-Brabant dan verworden tot 15 dekenaten. En wat zal er nu gebeuren of wat is er nu gebeurd?
De 15 dekenaten worden 4 dekenaten. Heel simpel. Er is een dekenaat voor de regio Tienen Scherpenheuvel. En men noemt dat Tienen omdat daar de grootste stad is. Dan heb je de regio Leuven, omdat daar de grootste stad ligt. Dan heb je de noordkant regio Mechelen, omdat het daar de grootste stad is. En dan heb je de regio Alle. Eigenlijk heeft men het in 4 delen gesplitst. De noordkant boven Brussel is Mechelen. De zuidkant is eigenlijk Halle. De kant naar het oosten in een lange worst is Leuven geworden. En dan heb je nog een stukje van de regio Tienen, Zoutleeuw, Dist en Scherpenheuvel.
Ja. En binnen die 4 grote dekenaten is er dan ook een nieuwe structuur?
Een totaal nieuwe structuur. In het verleden waren wij in mansbedrijven, om het zo te zeggen. De deken was verantwoordelijk voor zowel het financiële als voor de pastoraal, als verantwoordelijk om nieuwe zones en federaties op te richten. Dat moest hij allemaal zelf doen. Nu heeft men geoordeeld dat men de vicariale diensten, waar een zeer groot hoofd was, om dat meer naar de mensen te brengen. Dat betekent dus dat elke pastorale regio, waar een deken aan mee verbonden is, dat er een econoom komt, iemand voor de oprichting van de zones en de federaties, iemand voor de vorming in stad en een jeugdpastorale werker. wat men in het verleden niet had.
Ja. En wil dat zeggen, die econoom, die pastorale werker, die nieuwe taken die u aanhaalt, die nu worden toebedeeld aan anderen, buiten dan aan de deken alleen, zijn er ook leken bij?
Dat zijn allemaal leken.
Zijn allemaal leken.
De deken is de enige priester die erbij hoort. Dus eigenlijk wordt die taak van de priester, die eigenlijk in het kerkelijk recht allemaal aan een deken toebehoren, hè, nu gedelegeerd aan leken die meewerken.
Ja.
En dat is het nieuwe, innoverende, want die moeten ook mee instaan voor de pastoraal. Want dat is eigenlijk de grote uitdaging, om in de toekomst, hè, in de lokale entiteiten, toch wel dat christenen een plek vinden waar dat ze kunnen vieren, hè, kunnen dienstbaar zijn aan de kerk en aan de maatschappij, en waar dat ze hun geloof kunnen beleven als gemeenschap.
Ja, en op welke manier komt brengen deze veranderingen de kerk dichter bij de mensen?
Omdat er eigenlijk bijna een niveau, wat er vroeger nog was, eigenlijk wordt ingekrompen. Dus de hulpbisschop gaat nog 2-3 mensen hebben die voor hem werken en de rest gaat naar de regio's toe. Dus dat betekent dat je heel dicht bij de mensen kunt komen. Terwijl men vroeger zei, en de mensen van deze regio die gaan dat wel verstaan, hè, we moeten naar Mechelen, dat creëert direct een afstand. Mm-hmm. Ook de priesters die geroepen werden bijvoorbeeld naar de kardinaal, dan was dat een beetje zo van, ik ben geroepen, wat gaat er nu aan slechte dingen gezegd worden? Terwijl we nu de omgekeerde richting maken van veel dichter bij de lokale gemeenschap te zijn, om hen te helpen, om ons geloof, hè, en het is heel veel gemeenschappen, zijn tanende, verdampende gemeenschappen, hè, maar die hebben schrik voor de toekomst.
Ja. U spreekt dan over de parochies?
Ja.
Ja. En brengt deze verandering ook iets anders voor de parochies? Gaat er meer kernparochies komen in de toekomst?
Ja, we gaan proberen om kernen te realiseren, maar dat moeten we bekijken, hè, want wij weten niet alles. Dus het zal een proces zijn van trial and error, van proberen en af en toe lukken en ook dikwijls mislukken, denk ik, om levende kernen in Vlaanderen te houden. Mm-hmm. En dat is, dat is moeilijk om te zien. Hè. Gaat je tellen op het aantal kerkgangers? Gaat je tellen op de leeftijd? Gaat je tellen op de grootte van de kerk? Gaat je tellen op de financiën dat men heeft? Hè? Want kerk zijn heeft ook zijn repercussies. Of dat men ook accommodatie heeft, als je bijeenkomt, moet je toch ook lokalen en om catechese te geven en dergelijke meer. Dat is een zeer complex gegeven. Heel dikwijls kijken mensen, dat is dat en dat, en blijven hangen bij een van die facetten. Maar zo marcheert het eigenlijk niet. Hè? Zijn daar criteria voor? Ik denk het niet.
Dan gaan we raken even tussenuit voor een eerste stuk muziek.
Maak mij voor u bereid. En ik zie hoe u mij ziet, en u verandert iets. Jezus, ik wil bij u zijn.
Dit zijn van iedereen, mijn blik op u alleen. Ik leg mijn leven neer, hier aan uw voeten
En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met deken Dirk de Gent. Hij komt ons vandaag spreken over de nieuwe structuur binnen het aartsbisdom. Eduardo sprak zo net over het feit dat het parochiale leven in de toekomst meer zal moeten evolueren naar kernparochies, naar kerngemeenschappen. Dat klinkt logisch, maar ik kan me inbeelden dat dat niet per se evident is voor de generatie van mensen die altijd gewend zijn geweest om in hun parochie, in eigen dorp, naar de mis te kunnen gaan.
Ja, er hangt heel veel emotionaliteit rond. Mm-hmm. Ik spreek nu over het Leuvense, omdat ik daar de laatste jaren toch heel actief geweest ben. Een kerk sluiten, of een gemeenschap zeggen, hier is geen eucharistie meer, is een zeer pijnlijke en emotionele actie. Ik zeg daar altijd bij, ik en mijn collega's zijn geen priester geworden om kerken te sluiten. Maar dit is nu eenmaal de realiteit. Omwille van de Vlaamse regelgeving, waar dat men zegt, kerken moeten herbestemd worden en dergelijke meer, omwille van subsidies, eigenlijk leven wij toch al jaren boven onze stand.
Ja.
Als ik in Australië kom, als ik, Brazilië kom, die allemaal de kerken moeten zichzelf betalen, zowel de voorgangers als de onderhoud van de kerken, dan zeggen die, als je 3 jaar deficitair bent, dan sluiten wij de kerk. In Australië betekent dat een kerk soms de volgende kerk 200 kilometer verder ligt. Maar als je het niet kunt betalen, wij hebben een systeem van Napoleon nog, gelukkig voor ons, waar alle tekorten van de kerkfabrieken door de staat betaald worden of door de gemeentes. Ja, als dat de gemeentes zeggen voor 15, 20, 30, 40 mensen die zondags naar de kerk komen, moeten wij daar zoveel geld voor investeren? Dat is een vraag die de maatschappij ons christenen stelt. En dan moeten we eigenlijk ook wel eerlijk zijn, als je kostenbaten puur over geld spreekt, dat eigenlijk wel terecht is dat ze die vraag stellen.
Ja, en hoe kijkt u daar zelf op? Is dat een goede zaak? Of het feit dat de
het staat... maakt ons wakker.
Mm-hmm.
Het maakt het niet gemakkelijk. Dat is iets anders. Maar het maakt ons wakker om te kijken waar willen wij in de toekomst als christen, als katholiek, want christen is nog wat ruimer, hè, maar als katholieke gemeenschappen naartoe. Ik geloof heel sterk, maar dat is mijn persoonlijke mening, hè, dat wij, net zoals in Frankrijk, naar kernen zullen gaan. Als ik het bekijk in het Mechelse bijvoorbeeld, dat men alle pastoraal de diversiteit van onze katholieke kerk kan aanbieden in steden. Die tussenliggende parochies, die, tenzij dat ze heel dynamisch zijn, die kunnen overleven, maar ik denk dat het gros niet meer de kracht heeft om te leven. En ik noem dat verdampen, want de deen is verantwoordelijk voor het parochieblad, en die is verantwoordelijk voor de kerk open te doen. Als die mensen wegvallen, heeft men heel veel problemen om dat in te vullen met jonge mensen. Dus die gaan volgens mij verdampen. Maar ik zie wel dat in het Leuvense ik denk ook in het Mechelse, jongeren naar bepaalde gemeenschappen toetrekken. Voor hen betekent een dorp veel minder. Want als ze gaan studeren naar de humaniora, trekken ze naar steden of grotere centra. Als ze verder gaan studeren, dan zitten ze meestal allemaal hier in Leuven. En vormen ze hier gemeenschappen. Ik zie hier heel veel kleine gemeenschappen van de Tiberiade, van dingen waar bewuste jongeren kiezen voor, om het zo te zeggen, een katholiek kot. En dat is goed, want dan krijg je terug bewustwording. En het zal vanuit die kernen zijn dat we terug naar de lokale gemeenschappen moeten gaan, hè, want die zullen ooit wel, denk ik, trouwen. En die gaan dan wonen in lokale gemeenschappen. En die zullen de dragers moeten zijn van de toekomst.
Ja. Dat u het als het ware ziet als een soort transitieperiode waarbij het traditionele cultuurchristendom misschien, als we het zo mogen noemen, of de structuur zoals we die gewend zijn, dat we dan niet meer terug gaan zien.
Dat kunnen we nooit niet meer terug. De goede oude tijd, ja, dat klinkt mooi, maar die bestaat niet. Ja, ik geloof heel sterk dat deze tijd de meest boeiende tijd is om christen te zijn. Allee, zo beleef ik dat. Hè. Maar dat betekent dat wij misschien wel ruïnes moeten een deel afbreken om een terrein bouwklaar te maken voor de volgende generatie. Misschien zitten wij in die generatie die de pijn en het afbouwen moeten doen en al zaaien voor de toekomst. Mm-hmm. Dat is op twee benen staan.
Ja.
Want uiteindelijk vind ik ook dat we al die mensen die gedurende jarenlang hun leven, hun vrije tijd hebben ingezet om die lokale gemeenschappen leefbaar en zinvol te maken, dat we die moeten ook ondersteunen. En dat is eigenlijk op twee benen staan, wat niet altijd gemakkelijk is, maar ik zeg, een trein heeft ook twee sporen nodig om te doen. En uiteindelijk komen we allemaal samen op dat eindpunt. Maar je moet daar dan durven in geloven. Het is altijd, elke verandering is schrikwekkend. Voor mij ook. Maar we moeten daar durven in geloof overstappen.
Ja. En als eindpunt, u bedoelt dan levende kerngemeenschappen?
Die Christus navolgen in zo'n authentiek mogelijke realiteit.
Ja.
In een wereld die meer en meer het christendom afzweert. Want wij mogen geen christenen meer zijn, want dan zijn we dom en dan zijn we onnozel. Terwijl ik geloof dat juist ons christendom het mens zijn bevordert. En mens zijn betekent dat wij eigenlijk ook de realiteit van het leven meer benaderen dan wie dan ook. Maar dat kan pretentieus klinken, maar ik geloof daar wel in.
Ja. En is het in die zin dat u ook bedoelt dat het de meest boeiende tijd is om christen te zijn, omdat het uit overtuiging is dat men nu christen is?
Ja. Ja, ik denk dat wij, heel vaak denk ik dat wij, we moeten de Handelingen van de Apostelen een keer eens teruglezen. Die hadden ook zo'n moeilijke tijd. En die maakten ook onder elkaar ruzie. Hè, omdat ze ook niet goed wisten waar naartoe. Maar het belangrijkste was, ik vind dat altijd het meest fenomenale, dat een jonge kerk van Klein-Azië de oudere kerk in Jeruzalem hielp. We moeten dus de twee doen. Dat is traditie en verandering. En daar zijn, vind ik, wij christenen bijzonder. En na 2000 jaar hebben wij daar wel wat ervaring mee. Maar we moeten het durven. En heel vaak klampen we ons vast aan het oude, terwijl we ook het nieuwe kansen moeten geven. Weten wij wat de toekomst gaat brengen? Weet jij de toekomst van uw leven?
Geen zins.
Ik ook een jaar geleden wist ik ook nog niet dat ik geen deken meer ging zijn. Maar de bisschop vraagt dat. En dan vind ik dat je die uitdaging moet durven aangaan. Hè? Verandert dat een pak in mijn leven? Ah ja. Is dat evident? Nee. Ik had even goed kunnen zeggen, ik blijf in Leuven en laat het maar allemaal kabbelen. Maar dan geloof je niet in de uitdaging van het evangelie en van de blijde boodschap.
Dus het is vol vertrouwen dat u naar Mechelen trekt?
Ja, vol vertrouwen, maar ook met een klein hartje. Als mens met een klein hartje, als gelovige, vind ik dat het mooiste dat mij gegeven wordt.
In welke zin het mooiste dat u gegeven wordt?
Omdat je dan terug in de sporen van die apostelen kunt treden om terug nieuwe wegen te vinden om te evangeliseren.
Dat u niet vastgeroest raakt.
Ja.
We luisteren nu weer even naar muziek en zetten dadelijk ons gesprek verder.
Jesus made it all. you hear my own. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow.
Welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we in gesprek zijn met deken Dirk de Gent, die ons vandaag komt spreken naar aanleiding van de veranderingen die in het aartsbisdom zijn doorgevoerd met het oog op de toekomst van de kerk in ons land. De 15 dekenaten van het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen zijn nu 4 grote dekenaten geworden om dichter bij de mensen te kunnen staan. U zelf zal naar Mechelen gaan. Wat verandert er nu concreet in uw taken als deken van zo'n grotere dekenaat Eerwaarde? In tegenstelling tot de taken die u voorheen had als deken van Leuven.
Ja, ik ga veel minder met de tijdelijke moeten bezig zijn. Dat vind ik al een goede zaak. En onze opdracht als deken is om begeleider te zijn van al die priesters en die leken die werken voor de kerk, hè, betaalde mensen, hè, om die te begeleiden. He, want ook daar slaat soms toch wel voor die mensen de wanhoop, de ontgoocheling toe van het lukt hier ons niet. In dat vorm, nieuwe vormen te zoeken met hen, is toch wel een belangrijke opdracht.
Omdat er voor sommigen de herstructureringen dan worden aangevoeld als een falen van de vorige structuur? Of een...
Ja, want zij hebben daar tientallen jaren voor gewerkt. En nu zegt men, in hun interpretatie, dat was niet goed. Wat heb ik dan de heel mijn leven gedaan? Ik heb mijn uiterste best gedaan, en toch blijkt dat men zegt dat het niet goed is. Dat is niet waar. Die hebben allemaal zeer goed hun best gedaan. Maar de tijden veranderen. En de culturele context verandert, de civiele context verandert. Hè? En men ziet dat bij de gelovigen, maar men ziet dat ook bij binnen uw binnenkerkelijke structuur, dat zo is, dat verandert. En dat maakt het voor oudere priesters toch wel af en toe heel moeilijk. En klampen zich dan vast aan het oude. En dat is ook... Waarom zijt je priester geworden? Een zeer goede vraag. Waarom zijt je priester geworden? Toen, in die tijd, omwille van het imago, van het aanzien, ik ben vooral overtuigd dat ze geroepen werden door die Jezus van Nazareth en dat ze die authentiek, zo authentiek als zij het konden inschatten, wilden navolgen. En je geraakt dan verzand in structuren. Met de gewoontes die er zijn, met alles eraan en erop, met heel veel rijkdom, want wij komen uit een zeer rijke kerk. Maar wij zijn een stukje verloren wat we in de jonge kerken in de wereld vinden. Hè? Het nieuwe, het uitdagende. Wij proberen te doen wat men altijd al gedaan heeft. En misschien moeten wij daar durven zeggen, je hebt het goed gedaan, maar je moet toch ook een beetje durven en kunnen veranderen. Wat zeer moeilijk is, hè? Voor iedere mens om te veranderen.
Maar u zegt enerzijds, de structuren loslaten om ja, verandering mogelijk te maken of toe te laten. Maar anderzijds zijn de veranderingen die nu gebeuren, herstructureringen.
Je kunt niet bijeenkomen in, als kerk zonder een dak boven je hoofd. Dat blijft altijd zo. Mm-hmm. Maar misschien moeten we in plaats van 15 daken naar één dak gaan. En dan is het veel simpeler om dat ene dak te blijven onderhouden dan die 15 daken allemaal proberen op te lappen. Dat is nu maar alleen een materieel beeld, maar dat is wel zo. En ik denk, ik ben ervan overtuigd dat we heel veel potentialiteit in de kerk hebben. Ook vandaag. Van jongeren, van mensen die gedreven zijn, hè, maar die worden een beetje weggedrukt. Ik ga een klein anekdote vertellen. In een van de kerken waar ik verantwoordelijk ben, kunnen we dan niet alle activiteiten van de missen en huwelijken en doopsels op de website zetten. Dan kan iedereen daarin, iedereen kan dat zien. Ah nee, zeggen die ouderen, wij hebben altijd dat in een boek ingeschreven en dat zal in een boek zijn. Denk jij nu echt dat ene jongere vandaag de dag nog een boek meesleurt, gelijk als die in een chakos of in een mallet, hè, als ze een keer opgebeld worden om in te schrijven wat er gaat gebeuren? Wat hebben wij? Allemaal gsm's waar dat alles in staat. Dus we moeten daar ook mee in evolueren. Of dat je dat nu goed of slecht vindt, maar dat is wel praktisch. En dan zeggen die jongeren, ja, maar als het zo oud is, dan doen we niet meer mee. Voelt je de spanning van, wij hebben dat altijd zo gedaan, terwijl dat ze net hetzelfde kunnen doen op andere manieren. Vroeger waren in alle parochies een permanentie. Welke jongere die wil trouwen of wil de kindje gedoopt hebben, ga naar de kerk kijken wanneer dat permanentie open is. Nee, die doen 's avonds hun laptop of hun computer open, of op kijken op hun gsm. En die zeggen, we tikken in, bijvoorbeeld de kerk in Leuven of de kerk in Mechelen, en die hopen daar alle informatie te vinden. Dat zijn andere manieren om, en dat gaat maar over het materiële, van, om geloof kenbaar te maken.
Mm-hmm. En dan op vlak van, dus ja, op materieel vlak meegaan, modern zijn in zekere zin, zodat het ook toegankelijk is voor jongeren van deze tijd. En op niet-materieel vlak, dan zijn er daar ook dingen die anders moeten. Of
ja, daar ben ik ook van overtuigd, dat er dingen anders kunnen. Dat gaat niet over de geloofswaarheden, hè? Maar de vertolking van die geloofswaarheden. Een klein voorbeeld. 20 jaar geleden zou men in de kerk niet zeggen, wij zappen van het een naar het ander. Dus wij gebruiken een seculaire cultuur om geloofswaarheden tastbaar te maken. Als je dat met jongeren bijvoorbeeld, die allemaal aan Twitter en Facebook en allemaal verslaafd zijn. Verslaafd, ik zeg dat ook wel, hè. Te veel, dan moet je dat ook, dat jargon gebruiken om die traditionele geloofswaarheden te kunnen vertellen.
Maar voor veel jongeren in deze tijd lijken die traditionele geloofswaarheden inderdaad niks meer te maken te hebben met hun leefwereld. Kan de kerk ook niet inzetten op meedelen aan jongeren wat juist de meerwaarde is van het christen zijn?
Ja, maar ik denk dat je dan de kanalen moet gebruiken die jongeren gebruiken.
Uh-huh.
Wij zeggen heel vaak, we moeten iets voor de jongeren doen. Uh-huh. Ik ben ervan overtuigd dat de meeste parochies hun jongeren niet bereiken. Want die zijn met andere dingen bezig. Zijn er aanleidingen om jongeren bijeen te brengen? Ja. Want een heel pak mensen laten hun kindje nog dopen. Dan moet je inzetten op catechese en uitleggen Want uiteindelijk zijn heel veel van deze jongeren niet contrair. Die hebben niks tegen het geloof, maar kennen het geloof nauwelijks. En dan is het de grote opdracht, vind ik, dat we moeten durven daar catechese aan geven.
Is dat misschien ook een probleem geweest, dat de kerk misschien te weinig heeft durven verkondigen hier in ons land?
Nee,
hoe kijkt u daarnaar?
Ik denk dat wij altijd geprobeerd hebben om te verkondigen, maar wij komen uit een generatie waar de kerk de macht had. En macht, en men heeft men in Vlaanderen tegen die macht afgezet. Dus men heeft met het badwater ook het kind weggegooid. En nu komen we in een generatie waar van veel kinderen en jongeren de ouders eigenlijk over het geloof niks meer weten. Dus hoe kunt je nu overdracht doen van geloof als je er zelf niks van weet? En vandaar dat er nieuwe initiatieven zijn. In het Gentse heeft men dat geprobeerd om zondagscatechese te doen. Dus niet alleen catechese aan kinderen, maar ook aan de ouders dezelfde tijd. Want hoe kunt je nu een kind dat bijvoorbeeld zijn vormsel doet, zeggen, dat heeft een belangrijke waarde en die kinderen voelen dat bijzonder goed aan, als daar thuis niet meer over gesproken wordt en als ze het zelf thuis niet beleven. Dus we moeten, denk ik, via jongeren, kinderen terug naar die andere generatie gaan. Mijn aanvoelen is dat de grootouders nog het meest aan geloofsoverdracht doen, maar niet de ouders, wat eigenlijk de logica is. Maar we komen uit een periode in heel West-Europa, want dat is niet alleen voor de katholieke kerk zo, dat is ook voor de protestantse kerk zo, voor de anglicaanse kerk is dat zo. Hè. Wij zijn een generatie kwijt, omwille van het protest tegen het gezag. En wat heeft men daar in de plaats van gezegd? Andere structuren van gezag. Maar dat zeg ik nu, hè. Ja. Want men blijft in diezelfde structuren zitten van gezag. Maar men heeft gedacht van, wij gaan de wereld veranderen. Wat niet gelukt is. Ik denk dat de wereld veranderen alleen maar door geleidelijkheid is. En niet door revoluties en dergelijke meer.
En vanuit kerngemeenschappen, vitale en dynamische geloofsgemeenschappen, van daaruit dat de...
Ja, ik denk dat het getuigenis van die mensen, van ouders, van jongeren, van kinderen, maar ook met de diversiteit die de katholieke kerk rijk is. Hè? Ik denk dat er mensen zijn die graag naar missen gaan waar dat uw posterhuis gezongen is, andere mensen graag naar een Gregoriaanse mis gaan. Ik denk dat we die diversiteit moeten aanbieden, dat mensen zich overal thuis voelen. Maar dan is het belangrijk dat die kleine verschillende gemeenschappen toch katholiek blijven. Dat betekent dus dat je bij grotere vieringen elkaar kunt dragen in diversiteit, maar toch katholiciteit.
We zullen er nu nog een laatste keer muzikaal tussenuit gaan. En dan zou ik graag dadelijk nog enkele persoonlijke vragen stellen aan het einde van ons gesprek.
Van strijd en zorgen kijken wij naar u omhoog, biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop.
Ook al zijn er duizend vragen, met liefde dragen.
u geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders, u alleen. Leidt ons door dit leven ons geluk voor ogen. Jezus heeft het ons gebracht. Ben zoals wij voor ons gebroken. In de allerzwaarste nacht. U geeft een toekomst vol van hoop.
Welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft. We zijn in gesprek vandaag met deken Dirk de Gent. We hebben het al over verschillende zaken gehad, over de organisatorische veranderingen binnen het aartsbisdom, maar ook over hoe we als kerk kunnen getuigen van ons geloof in Jezus in de tijd van vandaag. Erwaard, u haalde daar straks aan dat priesters van de oudere generatie door confrontatie met de nodige veranderingen en ook het kleinere aantal kerkgangers vaak gedesillusioneerd raken in de zin van, wat hebben we nu verkeerd gedaan? U daarentegen ziet deze tijd als een uitdaging voor christenen en kijkt hoopvol naar de toekomst. Wat is nu uw geheim?
Ik heb het geheim geleerd in Rome. Ik heb hier geschiedenis en theologie gestudeerd. Dan ben ik naar Rome gestuurd om kerkelijk recht te gaan studeren. De kracht van de universele kerk en de liefde voor de kerk. Ik ben in maart naar Noord-Oost-Indië geweest, mijn kerk in nood. Ik vind dat voor mij een enorme verrijking om met die universele kerk verbonden te zijn. daar voelt je de authenticiteit van priester zijn, van religieus zijn, voelt je dat aan. Is dat gemakkelijk voor die mensen daar? Nee, ik ga u een klein verhaaltje vertellen. Ik ontmoette daar een zuster die 25 jaar op het generalaat in Rome gewerkt heeft. En die leefde nu in een hut van bamboe met 4 jonge zusters om een nieuw schooltje en een nieuwe gemeenschap voor de Garo-gemeenschap. Dat is een van de lokale stammen daar. En ik zeg, vind je dat nu niet erg? Maar we waren samen, want ze liet de slaapzaal van de zusters zien. En dergelijke meer. Allee, slaapzaal. Je kunt door de bamboe de buitenwereld zien, maar allee, het is dan toch wel een... je hebt toch een dak boven je hoofd. En ze begon te wenen. Ik zeg, waarom weent je? Zegt ze. Als ik alleen aan mezelf zou denken, dan ben ik ongelukkig. Maar ik moet er zijn voor de jonge zusters en voor de kerk. Daar kan ik maanden, jaren van leven van zo'n getuigenis. Ook al voelt je dat je als mens het allemaal niet kunt, maar het durven vertrouwen op die Jezus van Nazareth en op die aankondiging van dat Rijk Gods, dat is toch het mooiste dat er in de wereld is? Meer moet dat toch niet zijn?
En hoe zou u uw liefde voor de kerk omschrijven tegenover mensen die niet vertrouwd zijn met de kerk? Wat is de kerk?
Voor mij is de kerk de levende kerk hier bij ons, maar ook over heel de wereld, hè, met zijn goede en zijn minder goede kanten. Wij zijn niet heilig, maar we zijn heilig. Want we zijn geïnspireerd door God. Maar als mensen zijn we maar kleine mensen. En we gaan allemaal ons best doen. Alleen hoop ik toch dat we allemaal ons best doen. En dan zal onze lieve Heer, die is het eigenlijk, hij is een herder. Wij zijn maar onnuttige knechten, zoals het in het evangelie staat.
En vandaar uw vertrouwen ook voor
Het vertrouwen. Wat een bisschop. Je zal dat misschien beter weten of niet weten. Dat is voor mij niet belangrijk. Misschien weet ik het beter dan de bisschop. Dat maakt de zaak niet uit. Maar we gaan in die stroom van geloofsverkondiging staan en we zullen wel zien wat er van komt. Maar dat heeft met een fundamentele vertrouwen in God te maken, maar ook in de kerk te maken. En daar is heel vaak zo van, ja, ik geloof wel in God en in een opperwezen en dergelijke meer. Maar geloven in de kerk is wel ook een van de elementen van onze geloofsbelijdenis. En als je dat verliest, dan denk ik dat je ook een stuk je katholiciteit verliest.
Eduardo, zou u ons tot slot nog even kunnen vertellen hoe u terugblikt op uw tijd als deken van Leuven?
Het was een zeer boeiende tijd waar ik misschien ook wel veel domme dingen gedaan heb die mensen ongelukkig gemaakt hebben. Het was voor mij ook een uitdaging. Ik heb hier wel gestudeerd, maar ik kende Leuven eigenlijk niet. Ik heb dus hier, en dat moet ik wel zeggen, heel veel echte vrienden gemaakt. Dat maakt het ook moeilijk om afscheid te nemen, maar ik had ook heel goede vrienden in het Mechelse. En dat is ook een van die uitdagingen van, het is niet omdat je niet meer in de buurt wordt dat je geen vriend meer kunt zijn. En dus als ik terugblik, dan heb ik heel veel geleerd. In de zin, als ik hier toe kwam, was ik nog, ik ben nu nog jong, maar misschien te gedreven, te proselytisch, om alles, het moet vooruit gaan en dingen. En ik heb geleerd dat je ook moet kunnen wachten en kunnen meer bidden en zeggen, laat het maar aan God over om het te doen. Dat is heel bizar, maar dat heb ik wel hier geleerd. Een van de belangrijkste dingen... ik heb hier, als ik in Leuven was, een wervel gebroken. Mijn linkerbeen was verlamd. En ik ben 3 maanden heb ik niks kunnen doen. Alleen maar afhankelijk van verpleger en verzorging. En dat heeft mijn ogen geopend. Om te aan te voelen hoe zijn zieken nu in deze wereld aanwezig. Ik was te veel met organisatie bezig. Ik heb veel meer aanvoelen gehad voor de menselijke pijn van zieken en bejaarden. En ik had dat ervoor niet. Ja, ik zal dat wel een beetje gehad hebben, hè. Maar anders was ik geen priester geworden. Maar dat heeft mijn ogen geopend. Dus de levenservaring die je opdoet, is bijzonder belangrijk om uw geloof ook te verrijken, als je dat wilt.
Waarde, heel hartelijk dank voor uw komst. En,
graag gedaan.
Veel zegen ook in Mechelen. En ja. Altijd welkom bij Radio Maria. We hopen u hier nog te zien.
Ja, ik ben nog altijd verbonden met Kerk in Nood. Dat blijf ik doen. Om die vreugde van... en die uitdaging van de wereldkerk niet te vergeten. Anders kijken we alleen maar in onze eigen navel. En dan worden we doodongelukkig als we in onze eigen navel... Christus was niet alleen gekomen voor de Joden, maar ook voor de anderen. En dat zijn wij.
Ewaarde, hartelijk dank.
Graag gedaan.